Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Hoe gaat de politiek om met het grootste probleem van deze tijd? In De Groene deze week een analyse van 20 jaar klimaatdebat in de Nederlandse politiek. Welke partijen kwamen ervoor op en welke niet? En hoe golfde de opwarming van de aarde op en neer in de politieke aandacht? Diederik, Basiel en Jaap Tielbeke schrijven daarover deze week in De Groene. En nu zitten ze hier. Welkom Jaap, welkom Diederik.
Dankjewel.
Dank je.
En Jaap, jij zat hier begin februari ook met een soort gelijk onderzoek, maar toen naar hoe het klimaatdebat in de pers werd weerspiegeld. Nou, mensen moeten dat maar terugluisteren, 4, 5 weken geleden. Maar de conclusie was toen dat klimaatskeptici onevenredig veel aandacht kregen. Dat hadden jullie met data duidelijk geïllustreerd.
Ja, klopt.
En,
ja.
En daar zitten allemaal wetten van de media onder waarom dat zo werkt. Nou, in de politiek werken ook wel wetten van de media, maar dat zit toch heel anders in elkaar. Nou, laat ik het gewoon open vragen aan jullie allebei. Wat is de belangrijkste conclusie van het dataonderzoek in de politiek?
Nou, ik denk een overeenkomst met het verhaal over de media is ook dat die aandacht, je noemde het al in de intro, dus echt met golven komt en gaat. Dus ik schrijf nu al een aantal jaar, ruim 5 jaar voor De Groene over het klimaat en ik heb telkens de indruk van, ja, nu is het eindelijk geland. Die urgentie is daar en nu kunnen we doorpakken, zoals Wopke Hoekstra dat dan zo mooi zegt in zijn campagnefilmpjes. Maar dit is ook alweer zo'n onderzoek, is ook weer echt een, doet je realiseren dat zo'n golf ook nu opnieuw kan wegappen. Dus het idee dat het nu definitief geland is, daar moet je volgens mij heel voorzichtig mee zijn. En
ja, dat zie je ook heel mooi in de statistiek die jullie erbij leveren. Daar zit zo'n golf 2008, 2009. Dat is de jaren na de film van Al Gore ook. En dan klimaatconferentie in Kopenhagen, herinner ik me. Toen was eigenlijk, toen ging het gebeuren.
Ja.
En, dan is het helemaal weg, 2012, 2013. Maar nu inderdaad zitten we hoger dan ooit. We zitten nu bovenop een golf.
Nou, dat zou je zeggen, maar totdat je het laatste jaar van die grafiek erbij pakt, namelijk 2020.
Ja.
En dan zie je in één keer dat die golf ook weer heel snel weg hebt, omdat er natuurlijk iets anders tussendoor is gekomen. Een acutere crisis met corona.
Ja.
En daar kunnen we misschien zo meteen nog over praten, maar dat zie je ook tijdens de huidige campagne. Dus hoe moeilijk het is om het klimaat bovenaan de politieke agenda te houden, dat is wel ook iets wat denk ik duidelijk uit dit stuk naar voren komt. Een andere vraag, bij het eerdere stuk heb ik natuurlijk heel erg gekeken naar de verhouding tussen pseudo-sceptici, mensen die klimaatwetenschap betwijfelen.
Ja.
Voor dit stuk hebben we meer gekeken, wie waren binnen die politieke arena nou de aanjagers van dat debat? En wat je heel duidelijk ziet in onze analyses is dat dat klassiek groene partijen, dus met name GroenLinks en Partij van de Dieren, dat zijn veruit de twee partijen die het meest hier voor de aandacht hebben gevraagd.
Maar dat zou je toch ook wel verwachten?
Dat zou je zeggen, maar tegelijkertijd is het ook wel pijnlijk, denk ik, dat de middenpartijen het op dit belangrijke thema hebben laten afweten.
Ja,
die hebben vaak meer zetels, de machtspartijen, dus die zijn vaak beter vertegenwoordigd.
Ja.
Maar toch laten die dat dan over aan de partijen die daar toch al een speerpunt voor hebben gemaakt. En dat stoort sommige mensen binnen die middenpartijen ook enorm. En dat blijft wel, denk ik, een rare conclusie. Misschien, daar wijzen we ook een beetje op vooruit, dat er inmiddels wel een lichte kentering zichtbaar is, Diederik, of...
Nee, ik wou nog iets anders zeggen. Want je zei, misschien is het wel logisch dat de Partij van de Dieren en GroenLinks de aanjagers zijn geweest.
Ja, dat zijn de partijen.
Dat zijn de groene partijen. Ja. Maar dat impliceert ook dat klimaat of klimaatverandering of klimaatbeleid iets links-rechts zou zijn. En dat is het natuurlijk niet. Je doet het je pijn of je nou links of links of rechts stemt. Dus dan zou het ook heel logisch zijn geweest als die andere partijen dat probleem ook snel hadden onderkend en er wat aan hadden gedaan.
Ja, dus je zou ook kunnen zeggen, misschien kun je daaraan nog lezen of nog zien dat het voor een deel nog steeds wel een probleem is wat gelegd wordt bij de groene partijen.
Precies. Ja. De aanjagersrol veronderstelt ook, tenminste het doel is denk ik ook, om anderen mee te krijgen.
Ja.
En dat gaat erg moeizaam, zo blijkt uit onze analyse.
Ja. Ja.
Die we trouwens, dat moet ik weer even noemen, gedaan hebben met Sal Hagen van de UvA, die ook met als vorige onderzoek heeft aan meegewerkt.
Ja. Ja. Hoe werkt dat, Diederik, vraag ik aan jou, zo'n data-onderzoek? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, deze vraag had je wel beter aan Jaap kunnen stellen, want die weet daar meer van. Maar laat ik zeggen wat ik van weet.
Ja.
Jaap heeft vaak met Sal samengewerkt.
Ja.
Dit specifieke data-onderzoek is gekeken naar 20 jaar klimaatdebat in de Tweede Kamer, dus 2000 tot 2020.
Ja.
En het mooie is dat al die debatten die zijn uitgeschreven, die kan je online terugvinden.
In de handelingen?
In de handelingen, precies. Lijkt me een verschrikkelijke baan, maar iemand schrijft het allemaal op.
Ja.
En Sal, die heeft een prachtig model ontwikkeld waarin hij dat zo in kan gooien. En kan hij op bepaalde zoektermen zoeken, waaronder klimaat, maar ook woorden die daarop lijken. En dan kan je er zo uitpikken welke partijen dus klimaat hebben aangehaald en welke persoon. En zo dus kan je dat gieten in een grafiek.
Betekent dat elke keer als iemand klimaat zegt in de Tweede Kamer, dan komt die in deze grafiek voor?
Ja, maar het is niet zo als je zeg maar, als je klimaat gaat zeggen bij de microfoon, dat het dan meetelt, want het zegt elke keer bij een nieuwe spreekbeurt, dan telt het pas mee. Dus als je het dan één keer zegt, dan telt het als één en dan heb je weer een nieuwe spreekbeurt, dan zeg je het weer een keer.
Ja. Voor de zorgvuldigheid, zeg maar, het woord klimaat op zich is niet voldoende. Ik geloof de precieze zoektermen zijn iets van klimaatverandering, het klimaatprobleem, de opwarming van de aarde. Nou ja, hij heeft daar
om te voorkomen dat vestigingsklimaat er dan...
Precies.
Dat is natuurlijk wel een eentje die veel genoemd zal zijn, maar...
Je hebt natuurlijk ook nog een probleem, want bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie staat in die laatste golf, doet die ook een beetje mee. Nou ja, bijna net zoveel als de VVD, maar dat zijn klimaatontkenners. Hoe kunnen die dan toch in zo'n grafiek komen te staan?
Nou ja, ook klimaatontkenners die zetten zich juist heel erg af tegen het klimaatbeleid dan specifiek. Dus die gaan er juist, dat zag je ook tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2019, wat een belangrijk moment was, dan zag je dat Forum daar in één keer, zoals ze nu tegen corona tekeer gaan, zo gingen ze toen tegen het klimaatbeleid tekeer. Ja. En dat zie je ook terug in de notulen of de handelingen van de Kamer.
Ja.
Maar je ziet het nog meer terug, want dat hebben we ook gedaan. Eigenlijk die vorige dataset die we voor ons onderzoek naar de media hebben gepakt. Daar hebben we klimaatartikelen in de vier grote kranten, NRC, Volkskrant, Telegraaf en AD, verzameld.
Ja.
En daar hebben we ook gekeken, welke Nederlandse politici werden daar dan in vaak genoemd? En dan zie je in één keer dat Baudet de laatste 3 jaar de op één na meest genoemde, na Rutte, de meest genoemde politicus is.
Ja.
En in 2019, het jaar van de Provinciale Statenverkiezingen, was hij zelfs de meest genoemde politicus. Ja. Dus je ziet dan dat zo iemand zich daar, juist door zich af te zetten tegen het klimaatbeleid, enorm het debat domineert.
Ja, ja. En allebei die dingen kun je uit jullie data lezen.
Ja, dus het ene is inderdaad, wat Diederik net goed uitlegde, de parlementaire spreekbeurten. En we hebben dus ook gekeken naar de berichtgeving in de kranten.
Ja.
En de rol van de aanwezigheid van de Nederlandse politici daarin.
Ja, ik ga naar wat hoofdrolspelers toe. Want dat zijn toch wel verrassende rollen, vind ik. En één hoofdrol is weggelegd voor de VVD-minister Ed Nijpels. Die al in 1989 zich bezig hield met het milieuprobleem. En dat werd zichtbaar gemaakt in een mooie reportage van Nieuwsuur. Toen eigenlijk nog weinig mensen spraken over het klimaatprobleem, werd er in Noordwijk een conferentie belegd, georganiseerd door milieuminister Nijpels.
Precies 30 jaar geleden liepen hier 60 ministers van over de hele wereld met maar één doel. Bindende afspraken maken om de CO2-uitstoot te verminderen. En het lukte ze bijna.
Als we toen actie hadden genomen, hadden we beneden de 1,5 graad kunnen blijven. Dat wordt nu nagenoeg onmogelijk.
Heel weinig mensen weten maar dat we eigenlijk in Noordwijk heel dicht zaten bij een politieke omslag. En het is natuurlijk jammer dat we inmiddels 30 jaar hebben gedaan om uiteindelijk een verdrag in Parijs te krijgen.
Als we 30 jaar geleden echt hadden doorgezet en de industrie had meegewerkt, hadden we nu al minder zware orkanen gehad.
The extraordinary implications of not having acted in 1989 are that we have since that date seen more emissions of greenhouse gases than in the whole previous history. That is a tragedy.
Dat is een tragedie. En dat als laatste zei dat de Amerikaanse milieuminister in 1989 was die dat, William Riley, die op die conferentie werd bewaakt door een vertegenwoordiger van president Bush, die later in een informeel gesprek met Pierre Vellinga, is een van de deskundigen die u ook net hoorde, uitlegde dat hij wel moest zijn milieuminister laten bewaken, want hij was nu eenmaal gekozen met geld van de olie- en gasindustrie. In Amerika is dat allemaal veel duidelijker dan bij ons, denk ik dan, als ik dat lees. Diederik Nijpels, een VVD'er. Maar dit is wel een soort rode draad door jullie artikel.
Ja, nou, hij is ook wel van begin tot eind betrokken geweest bij het debat. En hij zegt daar zelf van, als je eenmaal gegrepen wordt door het klimaatprobleem, dan blijft dat ook zitten. Mm-hmm. En hij is een beetje per toeval is hij toen minister van Vrom geworden. Dat was niet per se zijn keus, maar dat werd hij. En toen was hij, dat vertelde hij, mooi was een anekdote, was hij met collega's op een conferentie in, als ik goed zeg, Montreal. Een wetenschappelijk conferentie en dat ging over klimaatverandering. Hij zat daarna te dineren met wat Scandinavische collega's, als ik het goed zeg. En toen zat ze te overleggen van, ja, wat moeten we hier nou mee? Is eigenlijk wel een probleem, hè, dat klimaatverandering. En toen stelde Nijpels voor, nou laten we dan maar een top organiseren. Dat kan ik wel hosten in Noordwijk. En zo geschieden. Ja. En hij dacht, dan gaan we dat even oplossen met z'n allen voor de hele wereld.
En het was toen nog een vrij, ik zou bijna zeggen, apolitiek probleem. In de zin van de hele lobby om het te ontkennen, het probleem, die moest nog op gang komen.
Ja, en er was ook best wel optimisme, want je had toen ook het ozonlaagprobleem. En dat was daarvoor, als ik het goed zeg, opgelost. Klopt dat?
Volgens mij 89 werd het Montreal-akkoord afgesloten.
Rond die tijd werd dat opgelost en dat was eigenlijk een vrij praktische foefje waardoor je gewoon andere stoffen kon gebruiken en het ozonlaag was ineens geen probleem meer.
Ja.
Dus er was heel veel optimisme van, oh, dat kunnen we hier ook wel mee.
Ja.
Maar dit was natuurlijk een wat complexer probleem.
Ja, dit was wat moeilijker op te lossen dan het gat in de ozonlaag. Hier is er eerst meer lobby mee gemoeid. Maar het maakt voor mij ook iets anders duidelijk. Ik weet niet of jullie dat kunnen onderschrijven. Het lijkt erop dat VVD-ministers wat gemakkelijker in een positie zitten om krasse milieumaatregelen te nemen dan bijvoorbeeld de PvdA-ministers.
Nou, ik denk dat je het ook heel erg in die tijd moet plaatsen. Dus je hebt inderdaad VVD-ministers gehad die zich heel sterk hebben gemaakt voor het milieu en het klimaat.
Ja, Winsemius was er ook zo in.
Exact, Winsemius en later dus Nijpels.
Ja.
Alleen in die periode was klimaat nog minder gepolariseerd. Het was nog niet zo'n sterke links-rechts tegenstelling. En eigenlijk is dat na die mislukte top in Noordwijk gekomen. Nijpels zegt ook, van, ik heb ook toen was ik nog heel optimistisch. En dat kwam misschien ook doordat ik onderschat had wat de economische krachten zijn die klimaatbeleid actief tegenwerken. Omdat dat hun verdienmodel natuurlijk in gevaar brengt.
Dat is het grote verschil met het gat in de ozonlaag. Daar hoef je de hele economie niet voor om te gooien om dat op te lossen.
Nee. Ja.
Dat was een beetje een technische oplossing was mogelijk. En dat bleek, dat dachten ze misschien toen ook nog voor het klimaatprobleem. Maar dat is een andere koek.
Exact. En die vervuilende industrie, zeker in de Verenigde Staten, hebben die natuurlijk een sterke politieke invloed. Maar die hebben dus ook die twijfel aangewakkerd over de klimaatwetenschap. En dat zie je ook wel in Nederland binnencijpelen vanaf 2000. Maar daar wordt het ook veel sterkere politieke tegenstellingen op dit vlak. En lukt het dus maar telkens niet om echt doortastend beleid te voeren. Zelfs niet als je een PvdA-minister bent die uit de milieubeweging komt. Want dat is een andere hoofdrolspeler.
Ja, Jacqueline Kramer. Dat was wel een tegenvaller eigenlijk. Toen zij, als dan zit ik weer naar jullie grafiek te kijken, dan zie je zo'n opleving 2007, 2008, 2009, een duidelijke golf. Jacqueline Kramer gaat ook met een trein, herinner ik me, naar Kopenhagen, ja, met allemaal milieuactievoerders in die trein. Het was heel belangrijk en het moest nu gebeuren. Maar uiteindelijk is er van haar ministerschap heel weinig overgebleven.
Ja. En ik denk dat zij voornamelijk zal zeggen dat komt omdat mijn kabinet, dat was Balkenende 4, wat aantrad met best ambitieuze klimaat- en energie.
Jullie hebben haar gesproken.
Wij hebben haar gesproken, ja, zeker. En zij zegt dus ja, eigenlijk hadden we best de goede weg ingezet, maar dat werd allemaal teniet gedaan toen Rutte 1 in 2010 ons opvolgde. Ja. VVD, CDA, gedoogsteun PVV. Maar ook vanuit de groene partijen, die toch goede hoop hadden toen zij aantrad. Inderdaad, net toen die golf kwam opzetten. Al Gore had de urgentie goed duidelijk gemaakt. Balkenende was diep onder de indruk van die film. Ja. Dus er was echt animo om daar wat aan te doen. Maar dan blijkt maar weer hoe moeilijk dat is om dat voor elkaar te boksen in het Haagse krachtenveld. Ja, nu was het ook zo dat mensen zeiden van, zij kwam echt van buiten, van de milieubeweging. Dus de verwachtingen waren ook heel hoog. Maar juist doordat ze een buitenstaander was, ja, zei de critici van ja, daardoor was ze niet geheid genoeg als politicus om gewoon kaart te zeggen, we gaan het met wetgeving doen. De overheid gaat het touwtje in handen nemen. Ze probeerde toch meer te doen, ook op basis van convenanten, op basis van samenwerkingen. En zij zegt ja, ik heb gedaan wat ik kon. Ik kon niet anders. Ja. Maar groene partijen en milieubeweging was erg teleurgesteld in haar ministerschap.
Ja. Maar jullie toch ook wel, als ik jullie artikel zo lees, dan is er toch eigenlijk weinig terechtgekomen van haar ministerschap?
Dat is wel zo inderdaad. Het was, je kan wel zeggen, het was een doorbraak in dat het een behoorlijk ambitieus regeringsakkoord was. Maar inderdaad, als je kijkt wat er na de streep bereikt is, dan is dat inderdaad vrij teleurstellend. En dat is een tijdsgewricht. Maar dat is ook de partijen met wie je samenwerkt, wij onder de eigen partijen. Het was op dat moment gewoon nog niet nummer één prioriteit, het klimaat.
Ja, en
dat,
je ziet ook, een van de heikele dossiers tijdens haar ministerschap waren die kolencentrales. Ja. Die eigenlijk door haar voorganger, niet door haar voorganger, maar door het vorige kabinet, onder minister Laurens-Jan Brinkhorst van D66, waren die akkoord gegeven.
Nou, 3 kolencentrales ging het over, geloof ik. 2?
3? Nee, 3, ja. Ja. 3. Of zelfs 4, waarvan er 1 niet is gekomen. Maar in ieder geval, daar was toen al verzet tegen, maar dat kon toen doorgang vinden. En het idee was, nou, met haar aan het roer kunnen we die vervuilende centrales alsnog tegenhouden. Maar dat lukte niet. Zij heeft uiteindelijk toch moeten instemmen. En dan probeert duurzaamheidseisen te stellen aan die dingen, bijvoorbeeld door CO2 te laten afvangen en ondergronds opslaan. Maar het lukt er dan ook weer niet om dat verplicht te krijgen, waardoor er uiteindelijk niks van terecht is gekomen. Maar wat heel illustratief is daaraan, is hoe verkeerde beslissingen, bijvoorbeeld Rob Jette, D66-Kamerlid, partijgenoot van Brinkhorst, die moet nu terugblikkend concluderen, ja, dat is echt een fout geweest, dat we die dingen toen nog hebben neergezet. Ja. Maar dat werpt een enorm lange schaduw vooruit, want dat is een dossier waar we nu nog steeds mee zitten.
Ja. Ja, nou kan ik jullie een vraag stellen die je niet kunt beantwoorden. Nou, laat ik het toch maar doen. Maar zou dat nou een Nijpels of een Winsemius ook overkomen zijn als die in de rol van Kramer had gezeten?
Nou, Nijpels zei er zelf wel iets moois over. Die zei, uiteindelijk heb je een VVD-minister nodig om op klimaat om echt wat gedaan te krijgen. Of ik daar helemaal mee eens ben, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat je dan misschien wat makkelijker binnenkomt bij de grote vervuilers en dat je misschien dezelfde taal spreekt, dat je minder argwanend wordt bekeken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het tijdsgewricht het belangrijkste element is. En dat het op dat moment gewoon de golf weer aan het weg ebben was.
Ja.
En dat daar ook een Nijpels misschien niet tegen op had kunnen vechten.
Ja, kijk, en Nijpels is wat dat betreft wel echt nu zeker, of de afgelopen 10, 20 jaar zeker, een atypische VVD'er. Want je kunt niet zeggen dat de VVD op kop hebt, tot Nijpels grote frustratie. Interessant moment is trouwens, Rutte met zijn pamflet over groen rechts. En in mijn herinnering stond dat ook echt van, nou, dat was misschien een proefballonnetje dat Rutte een groenere koers ging
dat
varen.
Dat was voor de eerste kabinet Rutte kwam.
Ja, dat was in 2008.
Ja.
Maar het is heel grappig, want we waren bij Nijpels en hij pakte dat pamflet erbij en hij begon daaruit voor te lezen en wij gingen er ook in lezen. Maar het is eigenlijk helemaal niet groen wat hij doet. Hij loopt gewoon een beetje sneren uit te delen naar milieugekkies en onheilsprofeten als Gore. En hij wil dan wel, ja... Dan
ja,
is
er komt een belasting op alles wat, waar we van genieten. En, ja.
Precies, het antwoord
en iedereen
van...
is pessimistisch en je moet positief zijn en op innovatie inzetten.
Maar het is wel grappig, ja. Met de ogen van nu is dat dus helemaal niet groene rechts. Maar toen werd dat wel als een groene rechts pamflet in de kranten beschreven, herinner ik me.
Hoe bedoel je, in de ogen van nu is het niet groen?
Nou ja, zoals jullie er nu over praten, Nijpels haalt het tevoorschijn. En wat jullie eruit citeren, dan denk ik, ja, dat is inderdaad, dat heeft met groen eigenlijk heel weinig te maken.
Nee.
Maar toch werd het wel als groen rechts neergezet.
Ja, zo is het ook een beetje gek genoeg in mijn herinnering. Maar ik denk het...
Misschien was het ook gewoon het niveau van de discussie op dat moment. Ja. Dat er werd zo weinig over klimaat gepraat. En als het dan was, was het vrij oppervlakkig. Wat Jet ook zei toen hij in de Kamer kwam, dit is weer wat later. Maar toen ik in de Kamer kwam, kon ik de discussie samenvatten in één woord, windmolens. Ja. Het was niet ver ontwikkeld. En misschien was dat op dat moment ook zo. Dat nou ja, als er groene innovatie in zat, dan dachten we al dat gaat wel de goede kant op. Ja.
Precies, dat was een beetje het rechtse antwoord. Ja. Was vaak echt inzetten op technologische innovatie en de ondernemerskracht van Nederland. En ja, ik denk dat je inmiddels daar gewoon niet meer mee wegkomt.
Dat is ook belangrijk, maar alleen tuurlijk, dat ga je het niet redden.
Ja. Nee. Ja. We zitten nu in de derde golf. Nee, laat ik eerst nog even over die dip daarvoor. Waarom is het eigenlijk, gaat het 2010 gaat het flink naar beneden? Het begin van 2009 is de top. Heb je daar een verklaring voor? Waarom gaat het daar zo naar beneden tot 2014? Dus 4-5 jaar die we eigenlijk verliezen in Nederland.
In de piek kwam in 2006 door die film van Al Gore.
Ja.
En dat bleef zo'n 3 jaar hangen. En toen kwam Climate Gate. Dat zag je ook terug in het stuk over de media.
Ja, laat het even uitleggen. Toen kwam naar buiten dat er gesjoemeld zou zijn. Zo werd het nieuws.
Ja, er stonden wat fouten in een IPCC-rapport. En IPCC is het gremium van de VN die het meest toonaangevend is in zeggen, nou, klimaatverandering is inderdaad het probleem en de mens is daar schuldig aan.
Ja, ja, maar het was, nu zeg je wat fouten, maar toen werd het echt gebracht. Nou, misschien deugt het hele IPCC-rapport wel niet.
Nou, dat is precies inderdaad, dat is hoe Nijpels het ook tegen ons zegt. Die fouten werden echt aangegrepen om de grotere conclusies van de IPCC ook teniet te doen.
Ja.
Uiteindelijk, achteraf gezien, ging het om een paar kleinere fouten die dom waren en die moet je rechtzetten. Maar er was geen reden om te twijfelen aan dat klimaatverandering een probleem was.
Nee.
En dat gebeurde wel.
Ja, maar gek genoeg, ja, dat is misschien moeilijk te verklaren. Gek genoeg werkte dat dus zo.
Ja, Jet, dat is ook het moment eind 2009, dat valt min of meer samen, dat die klimaattop in Kopenhagen, waar Kramer nog vol groene moed met de treinen heen ging, dat die uitliep op een enorme flop.
Ja.
Dus het momentum was ook een beetje weg. En daar kwam die Climate Gate nog eens overheen. En die twijfel, dat is heel interessant hoe dat door blijft zingen ook in de politiek. Je ziet het ook in Kamerdebatten. Richard de Mos die gaat echt met gestrekt been in. Die heeft het over een klimaatroversrol van het IPCC. Maar iemand anders, ook een VVD-parlementariër, Helma Neperes. Je merkt toch dat die daarin meebuigt.
Ja.
En ook de integriteit van het IPCC in twijfel trekt.
Ja.
En wat je daarna nog overheen ziet komen, is natuurlijk ook gewoon de economische crisis.
Ja.
Het klimaat is even geen prioriteit meer. De economie moet draaiende gehouden worden. En dat is denk ik het verhaal ook van die dip tot aan grofweg 2015, denk ik.
Ja.
Ja. En dat is misschien ook wel het verhaal van de dip die je nu ziet.
Ja, want nou laten we daar naartoe gaan. Nu zitten we in de derde golf. Het lijkt wel corona. Hè? Het gaat een beetje gelijk op. Maar het tegendeel is waar, want juist door corona wordt die derde golf nu, ja, eventjes, we weten niet hoe het verder gaat, zakt het totaal in. Ja, wat valt daarover te zeggen? Wat we al gezegd hebben is dus de opmerkelijk grote rol van die groene, de Partij voor de Dieren en GroenLinks en D66. Die mag in die derde golf ook wel wat eer krijgen. Die besteden ook veel aandacht aan. Maar de andere partijen, de middenpartijen, of ook SP, ChristenUnie, VVD, CDA, komen er nauwelijks in voor. Of ze stelt heel weinig voor in de grafiek.
Ja, ja, ik denk, ja? Nee, het grootste gevaar om even op deze campagne uit te komen is dat het klimaat niet het thema dreigt te worden, overschaduwd dreigt te worden door allerlei andere vragen, waarvan corona natuurlijk de voornaamste is.
Ja.
En het grote risico wat je daarbij loopt is eigenlijk een les die we al van 4 jaar geleden geleerd kunnen hebben. Toen, tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2017, het klimaat eigenlijk nauwelijks aan bod kwam, nauwelijks besproken was. Maar bij de formatie presenteerde Rutte 3 zich toch ineens vol trots als het groenste kabinet ooit. En stelden ze ambitieuze doelstellingen, gingen ze aan de slag met dat klimaatakkoord. En toen kreeg je ook duidelijk een backlash. Dat is ook het moment waarop Forum besloot, hey, hou eens even, we krijgen hier, zij verwoorden het als de bevolking krijgt een klimaatakkoord in de maag gesplitst, want daar hebben we geen groot democratisch debat over gehad tijdens de campagne.
Ja,
daar gaan we ons volop tegen verzetten, want mensen zitten daar niet op te wachten. Dus toen had je de gekke situatie dat die Provinciale Statenverkiezingen in 2019, wat de klimaatverkiezingen moesten worden, Klaver zette daar heel erg op in, gewonnen werden door een partij die de klimaatwetenschap eigenlijk ontkent.
Ja.
En datzelfde risico zie je nu weer. Van, er moeten enorm belangrijke ingrijpende beslissingen genomen worden de komende jaren. Dus is het zaak dat je daar als politieke partij, als leider, een visie op formuleert en die uitdraagt tijdens de campagne. En dat is ook nogmaals bijvoorbeeld de grote frustratie van Nijpels. Die zegt, Mark Rutte, je leidt dit land nu al 10 jaar, je partij is keer op keer de grootste. Kom toch eens met een goede liberale visie op klimaatbeleid. En
als je ook naar het verkiezingsprogramma van VVD kijkt, je ziet wel zeker een stijgende lijn in hoe vaak klimaat wordt genoemd en wat voor doelen ze stellen. Maar ook naar het verkiezingsprogramma van dit jaar richten ze op een reductie van CO2 per 2030 van 49%. Terwijl diezelfde premier Rutte heeft gestreden om 55% op Europees niveau in te voeren. Het was een nachtelijke top een aantal maanden geleden. Timmermans was daar ook de aanvoerder van. Dus dat is weer heel raar dat hij dus in Europa vecht voor die 55%. En dan gaat hij in Nederland, hoe Nijpels het zegt, komt hij met een doelstelling van 6 jaar geleden. Dus dan ga je eigenlijk, we zijn wel stappen vooruit. Maar je gaat wel weer er net een beetje onder zitten. En wetende dat je eigenlijk, als je weer premier mag worden, toch aan die 55% zou moeten voldoen.
Ja.
Frans Timmermans waarschuwde daar onlangs ook nog voor in een interview met Trouw. Hè. Die zei, ik begrijp best dat het lastig is om die boodschap aan de kiezers te vertellen, maar we moeten kiezers ook niet voorliegen. Dat er ook gewoon het klimaatbeleid uiteindelijk grijpt dat in op de levens van mensen.
Ja.
Dus daar moet je helder over zijn en je moet daarop
Je moet niet altijd, zoals Nijpels dat hij electoraal benauwd zijn en zo op die manier je politiek voeren. Je mag best op de troepen vooruit lopen en zeggen, dit is belangrijk voor het land.
Ja.
En ik denk, als je dat goed doet, dat dat ook helemaal niet electoraal een probleem hoeft te zijn.
Nee, maar goed, uit jullie analyse zie ik dat kunnen we hier wel zeggen, maar dat is nog niet echt doorgedrongen tot de middenpartijen, VVD, CDA, PvdA, in hun...
Maar we kunnen wel een positieve kanttekening maken, toch?
Zeker.
Graag.
Want je ziet wel degelijk, er is wel echt iets veranderd bij die middenpartij. Ik noemde al bij VVD, er is veel vaker wordt klimaatverandering genoemd in het verkiezingsprogramma. Er worden nu echt hogere doelstellingen gesteld. En je ziet gewoon dat de discussie nu veel meer gaat over hoe we er wat aan gaan doen in plaats van hoe erg is het probleem nou daadwerkelijk. En dat is natuurlijk wel een relevante verschuiving.
En ook bij het CDA, hè, we hebben de klimaatkandidaat van het CDA gesproken, Henry Bontebal. En die zegt, en hij is heel begaan met het klimaat, dan vragen mensen vaak van, maar waarom zit je dan bij het CDA als je dat zo belangrijk vindt? En hij zegt, ik vind het volstrekt logisch. Dit is een partij die in de beginselen rentmeesterschap heel hoog waardeert. En hij zegt, misschien is dat in de afgelopen 20 jaar niet altijd even sterk uitgedragen. Maar ik stel me als missie om die partij daar juist een rol op te laten spelen met pragmatisch klimaatbeleid. Dus hij positioneert zich echt anders dan traditioneel groene partijen. Maar het is wel een poging om die middenpartijen dus echt mee te krijgen.
Met als kanttekening dat de klimaatkandidaat met de huidige peilingen niet in de Tweede Kamer gaat komen. Want hij staat op nummer 17.
Die meneer Bontebal. Ja. Dus als je dan toch op het CDA gaat stemmen, kies het dan vooral voor meneer Bontebal op nummer 17.
Als je het klimaat belangrijk vindt, wel. Ja. Ja.
Nou ja, en als ik jullie zo hoor, dan schat je dus de kans dat over 5 jaar de derde golf ook weggeëpt is en dat we naar een vierde golf gaan over 10 jaar. Dat is niet de verwachting. Als je de politieke programma's op dit moment leest.
Nou, ik denk, het risico bestaat wel dat de urgentie iets minder wordt gevoeld, omdat we nu eenmaal met een andere crisis zitten. En dan kan je vertraging oplopen. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel een reëel risico, want ja, zoveel tijd is er niet. Er is gewoon maar een aantal jaren dat je echt nog iets aan dit probleem kan doen. Ja. Dus ik geloof niet dat het helemaal zal verdwijnen, zoals het in het verleden wel is geweest. Maar het risico is wel dat het toch even op het tweede plan komt, wat het nu eigenlijk al is. En dat moet je niet willen.
Het zijn ook geen natuurwetten. Hè? En je ziet, die golven worden ook telkens hoger. De derde golf is aanzienlijk hoger dan de tweede. En ik denk dat partijen, maar ook kiezers, ook organisaties, ook media een rol kunnen spelen om te voorkomen dat die golf weer helemaal verdwijnt. Hè? Ons vorige stuk... ging ook over de rol van de media. Ja. En wat daar heel duidelijk naar voren kwam, was ook dat die media een agenderende functie hebben. Dus vandaar dat we ook besloten hebben, we gaan een deel 2 maken, waarin we echt op het politieke debat focussen in de aanloop naar de verkiezingen. Ook omdat wij dit als journalisten, als Groene Amsterdammer, een belangrijk verkiezingsthema vinden. Dus hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat hangt ook af van de keuzes die allerlei partijen maken.
Ja. Goed, lees dat allemaal in de verkiezingsspecial, de dubbeldikke nummer van de Groene Amsterdammer. Jaap Tielbeke en Diederik Baziel, dank jullie wel voor dit gesprek.
Dank je wel. Graag gedaan.
Wat staat er nog meer in de Groene? Een artikel over de Stalinistische cultuur op het ministerie van Financiën. Zegt jou dat iets, Diederik? Is jouw terrein, hè? Economen met afwijkende opinies over het gepropageerde beleid worden zeer snel monddood gemaakt. Nou, spannend. En een reportage over de overlast van asielzoekers in Budel en Maarhezen. Elke dorpeling kan er vele verhalen over vertellen. Maar aan het eind dringt toch de vraag op, hoeveel daarvan is waar? Nou, te lezen allemaal in het, zoals gezegd, dubbeldikke nummer van De Groene. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Groene.nl. U kunt reageren op deze podcast met een mail naar podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in de podcast-app. Daar worden we weer blij van. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Mirte Meijners en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemena.